Het onderwerp voor vandaag is het nieuwe verbond. En de volgende zin luidt: wat was er mis met het oude? En dat is ook een doorslaggevende vraag, denk ik ook. Het nieuwe verbond, zijn er dan nog meer verbonden? Ja, natuurlijk is er dan ook één oude verbond, anders kun je niet een nieuwe hebben. Bij nader inzien zijn er nog wat meer verbonden in de Bijbel. En ik aarzel altijd om daar een opsomming van te geven, omdat het aantal en de aard bovendien van die verbonden niet duidelijk is aan te geven. Mijns inziens, als u er 7 wil hebben, kan dat. Als u er minder wil hebben, kan dat ook. Als u er meer wil hebben, kan dat ook. Het is altijd maar de vraag wat je meerekent. De Bijbel maakt die onderscheidingen niet zo sterk. Maar in ieder geval zou u in de eerste plaats moeten begrijpen dat het begrip verbond inderdaad betekent wat het lijkt te betekenen. Namelijk dat er een overeenkomst gemaakt is tussen minimaal 2 partijen. Soms zijn het meerdere partijen. Maar een verbond is een overeenkomst tussen minimaal 2 partijen. En wat u ook moet weten is dat zo'n verbond niet noodzakelijk inhoudt dat het voorwaardelijk is. Want een verbond kan ook onvoorwaardelijk zijn. En het kan ook voorwaardelijk zijn naar 1 van beide partijen in plaats van naar beide of allebei. Dat betekent dat er weliswaar verbonden zijn waarbij condities gesteld worden, voorwaarden gesteld worden naar beide partijen. Maar een belangrijk deel van de verbonden die in de Bijbel belangrijk zijn, zijn verbonden die onvoorwaardelijk zijn. En daarom heten ze gewoon belofte. Dat heet in het Nieuwe Testament de verbonden der belofte. De verbonden die eigenlijk beloften zijn. Vergis u niet, als men een belofte doet, heeft men zich verbonden, ook in het Nederlands, heeft men zich verbonden om die belofte te betalen. Want dat is de uitdrukking daarvoor. Men moet hem nakomen namelijk, daarom heet het een verbond, maar in veel gevallen heet het belofte. Wij zullen dat soort dingen allemaal onderweg tegenkomen, beloof ik u. Maar ik hou eerst even een beetje een algemene inleiding hierover. Wat wij tegenkomen zijn verbonden tussen mensen, maar die zijn voor ons van minder belang. Wat we tegenkomen in de Bijbel zijn verbonden tussen God en de mens, of althans verbonden waar God in betrokken is. En het initiatief gaat gewoonlijk ook van hem uit. Daarna stellen wij vast, want we gaan een beetje vlot van start, broeder. Ja, daarna stellen wij meteen vast dat heel wat van die verbonden, een groot deel van die verbonden, in de praktijk op hetzelfde neerkomen. Althans, het zijn verbonden, namelijk beloften, die hun uiteindelijke vervulling en uitwerking hebben gezamenlijk. Dat wil zeggen, uiteindelijk maken ze geen verschil. Ze lijken verschillend omdat het vaak verbonden, namelijk beloften zijn in verband met de toekomst. Er wordt iets beloofd voor de toekomst. Het zijn verschillende dingen, maar als ze vervuld worden, vallen ze gewoon samen. Dat zullen we ook nog zien, zo dadelijk. Maar dat gegeven, dat ze uiteindelijk samenvallen, althans voor het merendeel, heeft ertoe geleid dat men geprobeerd heeft om deze verbonden allen in elkaar te schuiven alsof het nooit meer dan 1 verbond was. Ongeacht of het onder verschillende namen wordt aangeduid, men heeft het gemaakt tot 1 en hetzelfde verbond. Daarmee komen we terecht bij de meest verbreide systematische protestantse theologie. Die heet namelijk verbondstheologie. En het idee van de verbondstheologie is dat weliswaar in de Bijbel verschillende verbonden tussen God en de mens, of een deel daarvan, genoemd worden. Maar dat al die verbonden in werkelijkheid 1 verbond zijn. voor zover ze verschillend zijn, zijn ze een uitwerking, verschillende uitwerkingen van één en hetzelfde verbond. Leert men daar? Behoefte aan een naam ter onderscheiding heeft men dan dus ook niet meer. Het is dan gewoon het verbond, omdat het toch allemaal hetzelfde is. En als het dan een naam krijgt, heeft men er één gekozen en spreekt men over het genadeverbond. Waarom? Is mij volkomen ontgaan en ik heb het ook niet kunnen achterhalen. En er is reden genoeg om het na te zoeken, omdat in het algemeen, daar waar men verbondstheologie aanhangt, heeft men in de praktijk helemaal niet van doen met een genadeverbond, maar met een... met de wet. En dat is het tegenovergestelde van genade. En hier raken wij dus in grote problemen. Nou, ik hoop wij niet, maar als wij aanhangers zijn van de verbondstheologie, wis en waarachtig wel, wij komen daar niet meer uit. Ik heb vanmorgen nog gauw even gezocht in mijn boekenkast, maar kon net het ene boek weer niet vinden. Dat was van Lewis Perry Chafin, de grote... dispensationalist eigenlijk, om zo te zeggen. De enige van wie ik weet dat hij een complete, althans dat was de bedoeling, een complete systematische theologie geschreven heeft. Maar niet verbondstheologie, maar dispensationalistisch. En die heb ik nagekeken onder het trefwoord covenant, verbond. Kreeg ik meteen een beschrijving van die verbondstheologie waarvan hij zei, professor dokter Lewis Perry Chafin, waarvan hij zei, het leidt tot een theologisch systeem dat niemand kan begrijpen. En wat degene die het propageren zelf ook niet begrijpen en dat ook zeggen. Hij zegt, en daarmee heeft men de Bijbel eigenlijk uit handen genomen van de leek, want die kan er ook niks van begrijpen. En die laat het dan dus maar over aan de mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Dat is mijn vrije vertaling van wat ik ongeveer gelezen heb daarover. Hij zegt, de verbondstheologie neemt de Bijbel van de mensen weg, omdat het een leer is die niemand kan begrijpen, ook degenen die het ontworpen hebben, om zo te zeggen, en die het propageren niet. En dat zeggen ze ook, dat het onbegrijpelijk is. Toen dacht ik, ja, dat zeggen ze van de leer van de drie-eenheid ook. En daarna zouden we dus gewoon concluderen dat theologie in het algemeen de Bijbel van de mensen wegneemt. Ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Ook in onze dagen, voor zover ik op de hoogte ben, bijbelscholen bestaan ook al niet meer. Het zijn allemaal theologische scholen geworden, ook in Nederland. En het heeft allemaal tot doel niet de opbouw van de gelovigen, maar de toebereiding van de geestelijke leiders in het christendom en hoe dat allemaal maar heten mag. Soms denk ik is het woord christendom nog niet zo heel slecht gekozen, maar die zal ik er maar weer uitknippen dan, de christendom. Maar, goed, bent u al wakker? Mooi. Waar wij namelijk in de Bijbel mee van doen hebben, is niet met één verbond onder verschillende namen en verschillende formuleringen, maar integendeel met meerdere verbonden. Maar, zoals gezegd, de meesten lopen samen en waar verbonden gewoonlijk beloften zijn. Beloften die, die later vervuld zouden worden. Kun je vaststellen dat de vervulling ervan samenvalt met en tot stand gebracht wordt door de komst en het werk van de Messias, die overigens al 2000 jaar geleden gekomen is. Maar we hebben het er al nog even over. Ik zal u proberen even een korte samenvatting te geven van welke belangrijke verbonden we dan in de Bijbel hebben. Niet om ze te bespreken, maar gewoon om even een overzicht te hebben. De verbondstheologie begint overigens om het verhaal kloppend te kunnen krijgen met een verbond tussen de vader en de zoon, gemaakt voor de schepping, zal ik maar zeggen. Die kunt u vergeten, staat niet in de Bijbel. Die heeft men afgeleid, zegt men, dan wel zelf verzonnen. Waarmee men trouwens meteen ook het bestaan van een goddelijke drie-eenheid meteen heeft vastgelegd. En men doet het zelfs andersom. Men zegt, aangezien de vader en de zoon met elkaar een verbond gesloten hebben voor de tijden der eeuwen, hebben wij van doen met een drie-enig God. Dan denk ik altijd, dan had het nog twee-enig moeten zijn, maar vooruit. Maar zo sterk is dat. Hè? Daar begrijpt dus niemand wat van. En u hopelijk ook niet. Ik hoop ook niet dat u uw best doet om het te begrijpen. Je moet er gewoon niet accepteren. Die dingen die staan niet in de Bijbel. Er is ook niet één enkele tekst voor. Zie? Waar we wel teksten voor hebben is voor een verbond met Adam. In de zin van dat God beloften doet aan Adam, begrijp je me goed. Het woord verbond kom ik in dat verband niet tegen. Maar dat er beloften zijn is duidelijk. God verplicht zich aan Adam en belooft iets te zullen doen. Namelijk een belofte met betrekking tot het zaad der vrouw. Dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen enzovoorts. En misschien moet ik zelfs Genesis 1 vanaf vers 26 meerekenen, waar God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Hetgeen in die dagen overigens niet gebeurde. Het wachtte nog op de komst van degene die wij kennen als de laatste Adam. Want die eerste was slechts een voorbeeld van degene die komen zou. Met dank aan Romeinen 5. Maar goed. De uitspraken over Adam zijn in werkelijkheid uitspraken over Christus, zijn bovendien beloften en dus spreken wij over een adamitisch verbond. God deed beloften aan Adam enzovoort, ze zouden later vervuld worden en u weet wanneer, in de verschijning van de laatste Adam, toen de Heer Jezus Christus namelijk opstond uit de dood. Een ander verbond dat ik zou moeten noemen is het verbond met Noach. Wij vinden dat na de geschiedenis van de grote vloed, waarin God beloften doet aan Noach. Het is maar de vraag wat je erin meerekent. Maar een van die beloften is dat God de wereld, de mensheid, niet meer zou oordelen door water. Als hij het nog een keer zou doen, zou het door vuur zijn. Dat kun je als een belofte nemen. Waarom ook niet? Als men klaagt over de ongerechtigheid van in de wereld enzovoort, een schepping waarin alles krom is, dan zou men blij moeten zijn met het idee dat God het uiteindelijk in brand steekt. Populair gezegd dan. Maar dat is een belofte. Petrus legt het zo uit, namelijk in 2 Petrus 3. Hij zei, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Vooruit om en weer. Aan Noach zit natuurlijk ook vast dat de mens werd aangesteld om heerschappij te hebben over de mens. Dat is onderdeel van het verbond. En een van die dingen die erbij hoorden was ook dat de mens weliswaar vlees zou eten, maar geen bloed. En dat soort zaken meer. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar het is een Noachitisch verbond waar ongetwijfeld aan vast zit dat ook Noach een voorbeeld is van degene die komen zou. Zo wordt het niet geformuleerd, maar die gedachte staat natuurlijk wel degelijk in de Bijbel. Ook te vinden bij Petrus met name. Maar goed, daar heb ik het ook verder niet over, maar het is een verbond. Daarna, en veel belangrijker, waar we het vandaag nog verder over zullen hebben, is het zogenaamde Abrahamitisch verbond. En dan, nou staat het er ook zo, hè, met nadruk in Genesis 15 vers 18. Nou ja, het komt al voor in Genesis 12... Maar er staat het woord verbond niet bij. Maar in Genesis 15 heet het een verbond. Tenzelfde dagen, Genesis 15 vers 18. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven en let op dat er geen voorwaarden bij staan. Dat wil zeggen, het is een verbond, maar eigenlijk onvoorwaardelijk. Voor degene die toch een voorwaarde willen zien, dan wel zoeken, moet ik u zeggen dat de aardigheid van het Abrahamitisch verbond is dat het gesloten werd met de gelovige Abraham. Geloof is echter niet de voorwaarde, want de Heer zei niet, als je gelooft dan zal ik. De man was een gelovige en de Heer zei gewoon, ik zal. En deed hem beloften. Zodat het strikt genomen een onvoorwaardelijk verbond is dat gesloten werd inderdaad met de gelovige Abraham. Hebben jullie nog tot zover? Men noemt dat ook wel het verbond der belofte. Enkelvoud. Verbond der belofte. Of de belofte gewoon. Kan ook. Maar vergis u niet, de Bijbel spreekt over verbonden der belofte. Zodat het niet gaat alleen maar over een belofte aan Abraham, maar nog meer beloften die God gedaan heeft en ze worden geacht verbonden te zijn. We komen die teksten vanzelf al tegen in de loop van de dag, dus ik ga maar gewoon verder. De belofte aan Abraham hield onder andere in, of het verbond met Abraham hield onder andere in Genesis 15 vers 18... aan uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier de Frat. Aangezien dat nog nooit vervuld is geworden, betekent het dat deze belofte aan Abraham, dit verbond met Abraham, alsnog vervuld moet worden in de toekomst. En wel letterlijk, want ik zou niet weten hoe je dat overdrachtelijk zou kunnen opvatten. Dit land van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier de Frat, de Eufraat. Het zal duidelijk zijn dat het niet meteen over een nieuwe schepping gaat of iets dergelijks. Maar gewoon over deze oude wereld, als u mij vraagt. En in elk geval over een koninkrijk letterlijk op aarde gesitueerd. Dat aspect van de beloften Gods is in de verbondstheologie om voor de hand liggende redenen compleet weggeredeneerd. En die voor de hand liggende redenen moet ik misschien uitleggen. Men heeft namelijk van dat zogenaamde ene verbond gemaakt dat het alleen betrekking heeft op de mens. Daarin, in die verbondstheologie, ondanks dat men heftig zou protesteren. Ik verwacht dat nu hier in uw midden niet, dus ik zeg het maar ronduit. Dat die verbondstheologie heeft niet God, maar heeft de mens centraal staan. Alles draait om de mens en God draait ook om de mens. Om zo te zeggen. Het gaat alleen maar om de verlossing van de mens en om de vraag hoe, zo ja en waarom niet. U weet wel, uitverkiezing en al de, en God moet het je geven en allemaal dat gedoe allemaal. Maar dat God zelf een werk doet, dat gaat om hem en waarbij zijn naam verheerlijkt zou worden in velerlei opzichten. Dat is allemaal weggeredeneerd. En dat God zelf in deze oude wereld wel degelijk zijn koninkrijk zal oprichten. Dat heeft men inderdaad eruit weggeredeneerd. Inclusief de positie van Israël en daarmee van het Joodse volk. Vandaar dat voor een groot deel van de christenen het nogal... ik zoek een net woord. Ik had er al drie, maar die kan ik niet gebruiken. Huichelachtig, geveinsd, fariseïstisch... Inconsequent bedoel ik gewoon, inconsequent. Daarom is het voor zoveel christenen inconsequent te denken of te leren dat God nog een toekomst heeft voor het Joodse volk. Als dat zo is, betekent dat meteen de omverwerping van heel de verbondstheologie met alles wat eraan vastzit, ook aan leer van uitverkiezing en al dat soort dingen meer. Het is zeer inconsequent. Toen in de tijd bleek dat de Joodse staat weer ontstond enzovoort, werd opgericht en al dat soort dingen weer. En toen men tot de conclusie kwam dat God dan blijkbaar toch een toekomst heeft voor Israël. Ik vind het een slecht argument, want je moet zulke argumenten uit de Bijbel halen en niet uit de wereldpolitiek uiteraard. Maar als men dan tot deze conclusie kwam, had men meteen het hele theologische systeem aan de kant moeten schuiven. Want daarin is geen plaats voor een herstel van een Joodse staat onder de bescherming van de Heer. Zin? Nou goed. Maar God heeft zulke beloften gedaan. Die worden ook herhaald in Genesis 17, uitgebreid vanaf vers 2 tot en met 21. Maar dat ga ik u niet voorlezen hoor. Maar er staat, ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Ik zal u stellen tot menigte der volken. Ik zal u maken tot vader van een menigte der volken. Ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Canaan tot eeuwige bezitting in al hun geslachten enzovoorts. Dat soort uitspraken allemaal, hè. En ook herhaald aan Isaac en beloofd aan Isaac en daarna aan Jacob enzovoorts. De aardigheid is bovendien dat God zich in het algemeen noemt niet eens naar Mozes, waarover zo meer, maar hij, God noemt zich naar Abraham, Isaac en Jacob. En dat houdt automatisch in, als hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat God geassocieerd wil worden met de beloften die hij aan Abraham gedaan heeft, meer dan beloften, dan wel het verbond dat hij gesloten heeft met Mozes en via Mozes met heel Israël. Heb je dat? En de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob waren beloften aan enkelingen, want een volk Israël bestond toen nog niet. Waren heidenen. Nou ja, ze waren niet Joods, maar moeten ze heidens geweest zijn? Heb ik nagevraagd aan een Jood? Goed. Abrahamitisch verbond. Komen we nog wel verder op terug. Het Abrahamitisch verbond trouwens draait natuurlijk om de belofte die aan Abraham gedaan is en aan zijn zaad, gelaten 3, het welk is Christus. Met andere woorden, het is een verbond gedaan aan Abraham, maar het wordt pas vervuld aan het zaad van Abraham, namelijk aan Christus. We wachten daarop. Nou goed, daarna hebben wij nog het Mozaïsch verbond. Verbond met Mozes. Dat is het verbond der wet. En dit is eigenlijk het eerste verbond waarin sprake is van voorwaarden die God stelt aan de mens. Ik vind het geformuleerd in elk geval in Leviticus 18 vers 5. Maar vele andere schriftplaatsen waar staat: ja, mijn inzettingen en mijn rechten zult gij houden. Welk mens dezelfde zal doen, die zal door dezelfde leven. En als het te ver gezocht is, dan blijft u dichterbij, komt u in Romeinen 10 vers 5. Daar wordt het aangehaald, iets korter. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is de beschrijving van de rechtvaardigheid die uit de wet is, volgens Paulus. En die zegt, het is volgens Mozes. Romeinen 10 vers 5. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Voor zover, want ik ga er domweg niet dieper op in, voor zover leven beloofd is van Gods wegen onder de wet, is het op basis van gehoorzaamheid aan de wet. Ik moet alleen erbij zeggen dat dat leven onder de wet betrekkelijk is. Het gold voor het oude leven, dat sowieso betrekkelijk is, en het gold bovendien slechts voor het volk, voor zover het woonde in het land en zich hield aan de wet. Maar de aardigheid van dit verbond is dat het beëindigd is. En dit is de grootste misser, de noodlottige misser. En u weet wat een misser is, hè? In gewoon Nederlands. In ons gewone Nederlands. Zonde, ja. Misser. Misser is oud-Nederlands, zeg ik altijd. Het heet gewoon zonde. Maar goed, de grootste misser van de verbondstheologie is deze. Dat men de beëindiging van de wet niet ziet. Er zal ook wel heftig tegen geprotesteerd worden, maar u weet hoe men dat opgelost heeft. Natuurlijk staat er in de Bijbel het een en ander over het einde der wet, maar voor het doel heeft men de wet verdeeld in 2 delen, sommigen zelfs in 3 delen, maar minstens in 2, namelijk de rituele wet en de morele wet. En men zegt, het einde der wet geldt alleen voor de rituele wet. En dat betekent dan dat we niet meer offers hoeven te brengen. Dus dat is lekker voordelig. Hoeven niet meer daar zijn we van verlost. We hoeven niet meer te betalen. En we hoeven niet meer al die feesten te vieren. Laat staan dat we moeten optrekken naar Jeruzalem en dat soort kostbare aangelegenheden. Daar zijn wij van verlost. Maar de morele wet, in de zin van, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigen, daar zijn we niet van verlost. En als je dat toch leert, ben je een antinomianist. En toen dacht ik, dan moet ik eerst maar eens naar de dokter. Maar een antinomianist, dus dan weet je het wel, hè. Bijna net zo erg als een Gileas, denk ik altijd. Maar flinke afwijking. Maar goed. Maar dat zijn trucs natuurlijk. Die kan ook inderdaad niemand begrijpen. Want mijn Bijbel zegt dat je, als je je wil houden aan een deel van de wet, moet je je houden aan het geheel van de wet. En andersom, als je één lid van de wet overtreedt, één artikel van de wet, ben je een overtreder van de gehele wet. En het onderscheid tussen rituele en morele wet wordt in heel de Bijbel niet gemaakt. Integendeel. Want uit Romeinenbrief, Galatenbrief en zeker ook de Hebreeënbrief blijkt dat het onderscheid niet bestaat. En daaruit blijkt het, als je wil houden aan bepaalde riten, dan moet je je houden aan geheel de wet. Nou goed. Maar de wet is beëindigd geworden. Sterker nog, de uitdrukking luidt, is teniet gedaan, is vernietigd, komt verscheidene malen voor. En het is vernietigd van beide kanten zelfs, want de Heer zegt dat ze zijn verbond vernietigd hebben en de Heer zegt dat hij zijn verbond vernietigd heeft. Nou ja, het staat er echt, dus waarom zou je het tegenspreken? Het staat er echt meerdere keren. En anders staat er dat hij het vervuld heeft en dan is het ook afgelopen. En nog op andere plaatsen staat dat wij, of de mens in het algemeen feitelijk, der wet gestorven is. Kortom, dat oude verbond is beëindigd omdat het niet te handhaven viel. En dat kwam omdat het voorwaardelijk was, maar de mens kon niet aan de voorwaarden voldoen en daarom deugt dat hele verbond niet en daarom werd het beëindigd. Het nieuwe verbond, wat was er mis met het oude? Wel, dit was het oude. Dat der wet namelijk. Maar ook daarover zullen we het nog wel verder hebben. Een ander verbond, twee andere nog, die ik moet noemen, is in eerste plaats het verbond met David. Dat wij noemen het Davidisch verbond. In elk geval zijn het beloften. Of het woord verbond in dat verband gebruikt wordt, herinner ik me zo snel niet. Jazeker, het komt voor in Psalm 89. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen. Dubbele punt, en dan komt hij. Maar meestal verwijzen wij niet naar Psalm 89 meteen voor het Davidisch verbond, maar naar 2 Samuel 7, waarheen trouwens Petrus ook verwijst in Handelingen 2. De belofte is namelijk gedaan aan David en zijn zaad, niet Abraham en zijn zaad deze keer, maar David en zijn zaad, waarom ook niet? David is zaad van Abraham, overigens, en het zaad van David is dus ook het zaad van Abraham. En daarom hebben verbondstheologen gedacht, wij kunnen dat wel in elkaar schuiven tot één verbond. En toch is het niet hetzelfde. Want het verbond met David is een verbond met betrekking tot een koningshuis. Daarover is met Abraham niet gesproken, althans niet specifiek. Wel in het algemeen, koningen zullen uit u voortkomen. Maar het verbond met David gaat over één specifieke koning die een onwankelbare troon zou hebben. Dan zal hij wel op 4 poten gestaan hebben, denk je altijd meteen. Maar u begrijpt dat het overdrachtelijk bedoeld is. Het betekent dat aan zijn koninkrijk geen einde zou komen. Het verband is ook duidelijk, want er staat dat David zou ontslapen, maar een zaad wat uit hem zou voortkomen zou een onwankelbare troon hebben. De stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen tot in eeuwigheid. Implicerend dat die zoon van David niet zou sterven. En tegelijkertijd implicerend dat het weliswaar op de Heer Jezus Christus van toepassing is, maar pas na zijn opstanding. Dat is mooi, hè? En Petrus concludeerde dus dat het in verband met de Christus ging om eerst het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, wat 2 keer hetzelfde is. Daarna volgende, dus 1 Petrus 1 vers 11 of daar in de buurt. Maar een belofte aan David dus met betrekking tot een troon over Israël, maar daarmee feitelijk over heel de wereld. En wij noemen dat dus inderdaad het Davidisch verbond. Daar wordt in het Nieuwe Testament ook naar verwezen, maar ik kom er vanzelf wel op terug. We komen het wel tegen. Het wordt ook moeilijk om de beloften aan Abraham en de beloften aan David, om die twee uit elkaar te houden. Ze vallen namelijk uiteindelijk samen omdat het zaad van David en het zaad van Abraham dezelfde persoon is. Bovendien, om het heel snel te doen, men lezen domweg het eerste vers van het Nieuwe Testament. Matthäus 1, vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Staat er geloof ik andersom, maar dat doet er nou niet toe. We hebben het daar nog over. Dan hebben we ook nog, voor wie hem zien wil, het zogenaamde, want je moet het toch een naam geven, anders kun je er niet over praten, het zogenaamde Palestijns verbond. Ik vind het een ongelukkige term hoor, Palestijns verbond. Maar ja, what's in a name? Sir Robert Anderson zei daarover, een naam is, dient alleen ter onderscheiding, verder niks. Je kunt daarmee iets aanduiden, maar de naam zelf betekent niks. En gelijk heeft hij. Deuteronomium 30 spreekt namelijk over beloften die de Heer deed aan Israël. U weet wel, voort zal het geschieden nadat al deze dingen u overkomen zijn, deze zegening of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder de heidenen waaronder de Heer uw God u verdreven heeft, verstrooid heeft enzovoorts. En gij zult u bekeren en weet je veel wat, men zal tot geloof komen. En de Heer zou hen weder, nee er staat, de Heer zou weder komen en u vergaderen uit al de volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft en u brengen in het land enzovoorts. En de strekking van die beloften is dus dat eenmaal ooit Israël, wat het ook wezen mogen denk ik wel eens, maar eenmaal ooit Israël zal verzameld worden uit de volkeren en alsnog gebracht zal worden in het land. Bij nader inzien, dit Palestijnse verbond hangt natuurlijk samen met het Abrahamitisch verbond waar de Heer aan Abraham zei, dit land zal ik uw nageslacht geven van de rivier van Egypte tot aan de rivier de Frat enzovoorts. Maar nu wordt het herhaald en gericht aan een heel volk in Deuteronomium 30. Nou goed, of het allemaal verschillende verbonden zijn, zei ik al, je kan ze niet echt tellen, want je kunt ook zeggen, nou ja, ze zijn aanvullingen op elkaar. Maar het geldt niet voor allemaal, want het ene verbond dat er echt helemaal buiten staat, is het Mosaïsch verbond. En gek genoeg, onze Bijbels zijn ingedeeld in het zogeheten Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het woord testament is volstrekt hetzelfde als het woord verbond in zowel het Hebreeuws als het Grieks, dus ik hoop dat ik vandaag eventueel die termen ook door elkaar kan gebruiken zonder het verder toe te lichten. Dit moet u gewoon uit uw hoofd weten. Een verbond is een testament en een testament is een verbond en er bestaat helemaal geen verschil tussen. Waar nog bij komt dat een testament geacht wordt een wilsbeschikking te zijn en dat is een verbond ook, voor zover een verbond een overeenkomst is, legt men daarin zijn wil vast. Dus het is volstrekt hetzelfde. Dat wij het woord testament gewoonlijk gebruiken alleen in verband met wilsbeschikking met betrekking tot een nalatenschap, ja, dat kan wel zijn, maar het is hoogst ongelukkig. U weet toch wat een testament in het Engels is? Gewoon een getuigenis.
Ja, maar een testament heet ook een will.
Dat ja, wil ja het, ook dat. Ja, ook dat. Maar ik dacht een testimony, hè?
Testimony, ja.
Een getuigenis gewoon. Een getuigenis van wat men gelooft, of waar men zich aan houdt, of wat men belooft. Dat kan ook, hè? Een wil die vast ligt. Dat is de betekenis van de term. Maar onze Bijbels zijn verdeeld in wat wij noemen het Oude en het Nieuwe Testament. Een onderscheid dat voor ons door de Joden in stand gehouden wordt. Doordat zij het Nieuwe Testament verwerpen. En zo houden zij het verschil in stand. Vindt wel leuk, eigenlijk. Maar dat verschil, daar zitten wij mee. Maar de aardigheid is dat we dus ook aan de termen nog vastzitten. Oude Testament, Nieuwe Testament, Oude Verbond, Nieuw Verbond. En we hebben in onze Bijbels er ook een witte bladzijde tussen. En zo hoort het denk ik ook. Want die twee sluiten elkaar uit. Voor zover men onder of binnen zo'n verbond zou leven, Oude en Nieuwe Verbond sluiten elkaar uit. Nieuwe Verbond is namelijk, heeft namelijk van doen met de Heer Jezus Christus, die immers genoemd wordt de middelaar, de borg, dan wel de hoge priester van het Nieuwe Verbond. We hebben het er later over, we zullen we reeds bijbelteksten nazoeken. En het Oude Verbond blijkt te zijn, zoals we nadrukkelijk zullen zien, het Mosaïsch verbond en niet het Abrahamitisch verbond, of het Noachitisch of het Adamitisch verbond, dan wel het Palestijns verbond. Het Oude Verbond is het Mosaïsch verbond, is namelijk gewoon de wet. En ik vestig uw aandacht op, dat op de bladzijde van de Bijbel wij van doen hebben met de wet vanaf Exodus tot en met Malachi. En eigenlijk ook nog zelfs voor een deel in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoorts. Maar gaat, daar gaat het nou verder niet om. Maar er is maar één Bijbelboek dat de geschiedenissen bevat van voor de wet. Dat dat 2500 jaar beslaat, dat kan ik ook niet helpen, maar het is het boek Genesis. Hè? En vanaf Exodus vind je de wet, zodat op de bladzijde van het Oude Testament wij bijna altijd terecht zijn onder de wet en onder de heerschappij van de wet. En die wet en de heerschappij daarvan wordt gesteld tegenover het Nieuwe Verbond, dat heet niet zozeer wet, maar het heet genade, omdat het een van de belangrijkste kenmerken daarvan is. En ze sluiten elkander uit. Op de wijze van Romeinen 3, vers 21, of daar in de buurt, waar gezegd wordt dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden buiten de wet om, without, zeg maar zonder, dat kan ook heel goed. Zonder de wet. Zonder. Het mist de wet. Rechtvaardigheid Gods komt tot stand zonder de wet, want het kan de wet missen. Het komt daaromheen tot stand. En er staat erachter, niettemin, hebben de getuigenis van de wet. Dat wil zeggen, de wet spreekt wel over het Nieuwe Verbond, maar de wet is niet het Nieuwe Verbond. Heb je dat? Wet staat daar buiten. En wanneer we ons bezighouden met het Nieuwe Verbond, zullen we zien dat het dus de verwerping inhoudt van het Oude Verbond. En dit onderscheid, ja, dat kent de verbondstheologie niet meer. Die hebben als het ware die witte bladzijden uit onze Bijbel gescheurd tussen Malachi en Matthäus. En als ik het grof zeg, dan zeg ik, nou ja, daarmee hebben ze eigenlijk Matthäus tot en met Openbaring er ook uitgescheurd, hoor. Daar komt het in de praktijk op neer. Het komt altijd terug onder.
Wat wordt er nou bedoeld dan in Hebreeën 9, vers 16?
Leest u maar voor, broeder, want ik weet het niet aan mijn hoofd.
Want waar een testament is, daar is het noodzaak, ja, dat het dood is, testament maken.
Ja. Ja, ja. Dat zegt dus, maar die schriftplaats komen we later wel tegen. Daar wordt het woord verbond dus vertaald met een testament, omdat het in verband gebracht wordt met het overlijden van degene die het verbond. En dus het testament sloot, dan wel beloofde, dan wel zwart op wit zetten. En daar wordt gezegd dat het Nieuwe Verbond, dus het Nieuwe Testament, dat dat testament geen kracht heeft, dat wil zeggen nog niet in werking treedt zolang de testamentmaker leeft. Zodat het Nieuwe Verbond in werking trad, logischerwijze, door en dus na de dood en opstanding trouwens van de Heer Jezus Christus. En daar was het wachten op. En dat leren we weer wel altijd, hè. In oud-testamentische tijd wachten we men op de komst van de Messias. En soms vraag ik me af, ja, waarop wachtte men dan eigenlijk? Oké, die is dan gekomen en wat is er sindsdien dan veranderd? Dat Palestijnse verbond is niet vervuld geworden tot op heden. Het Davidisch verbond is niet vervuld geworden tot op heden. Het Abrahamitisch verbond is niet vervuld geworden tot op heden. En velen ontkennen ook het hogepriesterschap van Christus. En als men het hogepriesterschap van Christus al niet verwerpt, dan verwerpt men toch in de praktijk zijn hogepriesterlijke functie. Heb je dat? Wat is er dan gebeurd? Goed, dan is de Messias gekomen. Wij christenen zijn christen omdat wij geloven dat de Messias gekomen is, zei een Jood. Nou, de volgende vraag is, en wat is er toen dan veranderd? Niks. Want al die verbonden blijken niet vervuld te zijn. Oh, men is weggeredeneerd, maar goed. Maar ze blijken niet vervuld te zijn. En men leeft nog steeds onder het juk, de vloek, namelijk van het oude verbond. Bijbelse termen, het juk, de vloek van het oude verbond. De slavernij bovendien. En men roept dat de Heer onze God ons uit het diensthuis heeft uitgeleid. Maar door het voor te lezen deze woorden getuigt men dat het dus niet gebeurd is. Toch? En kom daar nog maar eens uit. En toen zei Louis Peritsever, hij zegt, nou ja, het is ook niet te begrijpen. Niemand begrijpt daar iets van, dus doet u geen moeite. Dit soort dingen. Hè? Waar wij dus terechtkomen, is bij dat nieuwe verbond. En in de praktijk zal dat nieuwe verbond beschouwd kunnen worden als de vervulling van de oud-testamentische verbonden tussen God en de mens. Ik moet er echter aan toevoegen dat dat zo kan, maar dan toch met uitzondering van het Mosaïs verbond. Dat wil zeggen met uitzondering van de wet. Dat is nou juist de aardigheid. We zullen later zien dat het nieuwe verbond zelfs niet kon aanbreken zolang de wet, namelijk het oude verbond, nog in werking was. Niet omdat ik het uitgedacht heb, of op grond van mijn filosofie, maar gewoon omdat de Bijbel dat glashard zo zegt en het moet genoeg zijn. Zie? Het was wachten op de beëindiging, de vernietiging van het voorgaande gebod, omdat het zwak en onprofijtelijk was, zegt Hebreeën 7. En daarna ineens breekt het nieuwe verbond aan, waarvan je kunt zeggen dat onder het nieuwe verbond of in het nieuwe verbond al die andere oud-testamentische verbonden ineens vervuld worden. Nou, niet ineens. Zo, dat bedoelde ik ook niet te zeggen. Maar onder het nieuwe verbond worden die oud-testamentische verbonden vervuld. Zo achtereenvolgens. Niet dat ze al vervuld zijn allemaal. Maar ja, er is tijd genoeg voor. Want het nieuwe verbond wordt geacht een onvergankelijk, namelijk eeuwig verbond te zijn. Dat in de zin van dat daar geen einde aan komt. Het is een verbond dat niet verbroken kan worden. En daar hebben we het later nog over. Daarna gaan we nu over tot een wat systematische bespreking van het geheel. En dit doe ik weer op de gebruikelijke wijze. Ik geef u reeksen van schriftplaatsen in verband met bepaalde stellingen. Later probeer ik het nog op een andere manier te doen ook. Maar in de eerste plaats, een paar schriftplaatsen die spreken over de beëindiging van de wet. Je kunt namelijk niet leven onder een nieuw verbond of daar deel aan hebben zolang het oude verbond nog in stand gehouden wordt. Dat is ook Hebreeën 9 trouwens. Hè? Het schriftgedeelte kent u toch. Hè? Daar staat het ontleend aan de oud-testamentische riten. De hoge priester ging eenmaal per jaar achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. En als zij dat deed, moest de continue dienst in het heilige gestopt worden. Het eerste vertrek van de tabernakel. Daar waren altijd priesters aanwezig om daar de dienst te vervullen. De lamp opstoken en de tafel dekken of afruimen, weet je veel wat. Doet er een reukofferaltaar aan de gang houden, weet je veel. Ze waren daar altijd bezig, zegt Hebreeën 9. Behalve op de grootste dag van het jaar, dan juist niet. Opmerkelijk genoeg. En er staat uitdrukkelijk ook in de wet staten dat als de hoge priester ingaat in het heilige der heiligen op grote verzoendag, mocht er niemand aanwezig zijn in het heilige. Met andere woorden, de dienst moest daar gestopt zijn. Ik meen dat het staat in Leviticus 16, als ik me goed herinner, maar misschien ben ik abuis, maar die vindt u. Leviticus 16, dacht ik wel. Maar Hebreeën haalt het aan en die zegt dat de Heilige Geest daarmee dit betuigt, dat het nieuwe verbond niet aanbreekt, het heilige der heiligen, zolang het oude verbond nog stand houdt. Die termen staan daar niet, maar die gedachte staat er wel degelijk in Hebreeën 9. En daar staat dus zwart op wit, er is geen nieuw verbond als zolang het oude er nog is. En dat betekent in de praktijk ook, laat hem tot u doordringen, Dat betekent in de praktijk ook dat als je onder de wet wil leven, dan is Christus je niet nut, want dan is er geen Christus. Bij nader inzien staat dat zwart op wit in Galaten.
Stel, je hebt
een leugenaar. Ook dat nog. Nou, kruisigt men hem overnieuw, maar stelt hem tot een leugenaar, maakt de prediking ijdel. En Christus is u niet nut, gij zijt van de genade vervallen en dat soort dingen meer. Want onder de wet, prima onder de wet, maar allemaal best. Maar dan is er geen nieuw verbond, dan is er geen Messias. Dan is er ook geen vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijn er genade en dan zal de Heer nog steeds je zonden gedenken. Althans, dat denk je dan. En daar leef je dan dus onder. Heb je het niet? Het is glashard hoor. Nou goed. En dus, het oude verbond wordt eerst beëindigd. Ook demonstratief, want toen de Heere Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. Causaal betekent dat niks, maar typologisch en profetisch uiteraard wel. Het is een demonstratie van de beëindiging van het oude verbond en daarmee het definitieve aanbreken van de grote verzondag, overdrachtelijk gesproken. Maar goed. Ik noem even Deuteronomium 31 vers 20 over de vernietiging van het oude verbond. Deuteronomium, ook een mooie naam hoor, Deuteronomium. Veronderstel toch dat er een tweede verbond komt, een tweede wet. Maar dat terzijde. Daar staat Deuteronomium 31 vers 20... Want ik zal dit volk inbrengen in het land dat ik zijn vaderen gezworen heb. Dat is ook de uitwerking van het Palestijnse verbond. Een hoofdstuk eerder, uit Deuteronomium 30, zoals er straks vermeld. Ik zal dit volk inbrengen in het land dat ik zijn vaderen gezworen heb, vloeiende van melk en honing. En het zal eten en verzadigd en vet worden. Dan zal het zich wenden tot andere goden en hen dienen. En zij zullen mij tergen en mijn verbond vernietigen. Want Israël zou gebracht worden in het land, onder Jozua, zoals u weet. In het land overvloeiende van melk en honing, want het was het toen nog. Maar daar zou het andere goden gaan dienen en daarmee mijn verbond vernietigen, staat er. En dat is dus gebeurd, al heel lang geleden werd de wet vernietigd. Omdat aan de condities niet voldaan werd. En bedenk dan dat de wet nooit de bedoeling heeft gehad een middel te zijn tot eeuwig leven. De wet in werkelijkheid beloofde voorspoed, leven, in het land, als voor het volk Israël, levend onder de wet, als het zich hield aan de wet. Zie? En daar is niks van terechtgekomen. En toen er niks van terecht kwam, werd daarmee dus het verbond vernietigd. Tot niets gemaakt, want dat is wat vernietigen betekent. En nietje inslaan, dat is weer wat anders, broeder, ja. Vernietigen, ja. In diezelfde uitdrukking, nee, niet dezelfde uitdrukking. Een andere uitdrukking vind je in Ezechiël 16 vers 59. Ezechiël 16 vers 59, want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. Het oude verbond werd verbroken. Precies hetzelfde, men leest het hele hoofdstuk, dan weet men ook waar het over gaat. De ontrouw van Israël namelijk, die daarmee het verbond eenzijdig verbrak. En als de Heer zegt, ik zal u ook al zo doen, als gij gedaan hebt, wilt zeggen dat de Heer dus ook een einde zou maken aan dat verbond. Israël deed het al eerder. Hetgeen leidde tot een scheiding tussen de Heer en Israël, en tot een scheidbrief en al dat soort zaken. Maar daar gaat het nou verder niet over. Dat verbond is al lang gebroken dus in het verleden. Nou, daarna nog enige uit het Nieuwe Testament. Het is lang niet compleet hoor. Maar het is maar om te laten zien dat het wel degelijk Bijbelse termen zijn. Verbondstheologen protesteren hier altijd tegen deze uitdrukkingen. Dat het verbond gebroken is, dat het vernietigd is enzovoorts. Dan weet men nog eens een andere tekst te vinden. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet te vernietigen, maar om die te vervullen. Maar het resultaat is hetzelfde hoor. Dat is weggedaan. Maar goed, 2 Korinthe 3, vers 14. Dat is mooi, hè? 2 Korinthe 3, vers 14. Maar hun zinnen, sprekend over de Joden, onder de wet, hun zinnen, zintuigen, zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden, aujourd'hui, tot op de dag van heden, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments. Des Ouden Verbonds staat er dus eigenlijk maar vooruit. Dat wil zeggen, volgens dit en andere schriftgedeelten, hebben degenen die onder de wet leven een bedekking over de ogen, over de oren, over het hart, dan wel over de Bijbel. Nou ja, de Oud-Testamentische geschriften en zeker dan ook de Nieuw-Testamentische geschriften. In de praktijk de wet als zodanig, het religieuze leven onder de wet namelijk, is die bedekking. En vormt die verblinding. Tot in onze dagen. Het feit dat zo weinig mensen, ook christenen, zo weinig van de Bijbel begrijpen, komt natuurlijk in de eerste plaats doordat ze hem ook niet lezen, dan wel onderzoeken. Maar in de tweede plaats omdat ze religieus zijn, onder wet leven, daarom zien ze het niet meer. Dat is wat mijn Bijbel ook zegt. Dat is de oorzaak. Dat is dat deksel. Maar daar van dat deksel, die bedekking dus, staat, zonder ontdekt te worden, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Wat wordt er door Christus teniet gedaan, is nu de vraag. Het welk door Christus teniet gedaan wordt. Wat wordt er door Christus teniet gedaan? De wet, precies. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Maar dat staat in, wat was het ook weer? Romeinen 10, geloof ik. Christus doet de wet teniet. Door te sterven namelijk. Broeder, het is allemaal filosofie. Het is allemaal filosofie. Ik ben even aan het nadenken. Hoe was dat nou ook weer met die Nederlandse filosoof die ze in de ban gedaan hebben in de tijd in Utrecht. En die nou weer zoveel eeuwen na zijn dood weer hersteld wordt en erkend wordt. Alsnog, omdat de universiteit nog helemaal publiciteit nodig heeft, zoiets is het. En er is een hele discussie over dat de theologen deden de filosoof in de pan, want ze vonden dat bedreigend, omdat sinds mensenheugen is theologie nou eenmaal niet gebaseerd is op de Bijbel, maar op filosofie. En die filosoof, ik ben zijn naam kwijt. Het was gewoon Erasmus, ja sorry, de heer Erasmus. Ze deden hem in de ban en daarna moet hij weer van stal gehaald worden, zal ik maar zeggen. Dat soort dingen. Filosofie en theologie. De hele stuk van leer der dankbaarheid, uit dankbaarheid de wet houden, is volstrekt, maar ook volstrekt de wartaal. Sorry, maar in ons midden hier met de deuren dicht zeg ik dat maar gewoon. Het is volstrekt. Je weet nooit waar de stenen vandaan komen, maar het is natuurlijk volstrekte wartaal. Zoals Jefer zei, het is niet te begrijpen. Je bent ervan verlost en uit dankbaarheid grijp je het terug. Heer, verlos mij van de wet. Heer, dank u dat u mij ervan van verlost hebt. Nou ga ik proberen hem te houden. Dit is verschrikkelijk, zulke dingen. Hè? Je zou uit de genade leven, was het doen. Laat ons de genade vasthouden. Laat ons toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Dat zijn de Bijbelse termen. Hè? Nou goed. Maar de wet wordt door Christus teniet gedaan. 2 Korinthe 3. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat is einde der wet. Maar dat is dan Romeinen 10, hè? Vers 4 geloof ik. Een heel aardige is natuurlijk die van Hebreeën 7, vers 18. Die moet je uit het hoofd leren gewoon. Hebreeën 7, vers 18. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is de wet dan wel verbond. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, de wet met daarbij behorend het Aaronitisch priesterschap, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Omdat de wet zwak is en onnuttig, onprofijtelijk, draagt geen vrucht, namelijk, daarom wordt die vernietigd. Is dat dan zo nuttig? Nee, dat ook niet. Maar hij moet nu eenmaal weggedaan worden om plaats te maken voor iets beters. En dat is de belangrijke term in de Hebreeënbrief. Zoekt u het maar eens na. Het heet in de Hebreeënbrief dan dus ook een beter verbond, het nieuwe verbond. Beter dan wat? Wel, beter dan dit oude uiteraard. Zie? En wat voor positiefs er ook over het oude verbond gezegd mogen worden. De Bijbel zegt er ook heel positieve dingen over trouwens. Het neemt niet weg dat het nieuwe verbond beter is en daar gaat het maar om. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het oude slecht is, maar het is wel zwak en onprofijtelijk. Het oude verbond is heilig, rechtvaardig en goed, heet dat. Je hebt er alleen niks aan. Ja. Dat is wat anders namelijk. Het is heilig, rechtvaardig en goed, niettemin zwak en onprofijtelijk.
Vanwege het vlees natuurlijk.
Ja, ja, vanwege het vlees. Omdat de wet gelegd is op het vlees. Het vlees moet hem dragen en het vlees kan hem niet dragen. Dus ja, dan werkt het niet. Toen zei de Heer, als je er moe van bent van het dragen van dat juk, en gebruikte de woorden van Petrus later, maar goed, als je er moe van bent, als je vermoeid en belast bent, kom dan tot mij, dan krijg je van mij een ander juk, een licht juk, hè? Of een lichte last en een zacht juk, of hoe het maar heet mag, hè? Dat was de uitdrukking, sprekend over het nieuwe verbond. Dat is de kracht van het nieuwe verbond, de mens kan het wel dragen. En daarom is het beter. Maar goed, wat er staat is de vernietiging van het voorgaande gebod, vernietiging dus, hè? Dat is de uitdrukking. Geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En de enige andere in dit verband die ik nog lees is Hebreeën 8 vers 13. Hebreeën 8 vers 13. Als hij zegt een nieuw verbond, kortom als hij spreekt over een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste verbond, dat staat er niet bij, maar die moet je uiteraard invullen, hè? Oud gemaakt. Waarmee Paulus gewoon schrijft, nou ja, du moment dat God melding maakt van een nieuw verbond, en de term komt, dacht ik, het eerst voor in Jeremia 31, maar daar hebben we het nog over. Dat is pak een beetje 600 jaar voor Christus. Op het moment dat God spreekt over een nieuw verbond, wordt het oude verbond meteen dus voortaan aangeduid als het oude verbond. Zodra er een nieuw is, zal ik maar zeggen, spreek je vervolgens dus ook over een oud verbond. En waarom oud? Wel, omdat daarmee van het toneel verdwijnt, langzamerhand. Met excuses aan alle bejaarden onder ons. Maar, zeg ik weer rare dingen. Zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat wil zeggen, God verklaart de wet tot oud verbond op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond. En het commentaar van Paulus erachter is in datzelfde vers, Hebreeën 8 vers 13. Wat nu oud gemaakt is en daarmee verouderd, en verouderen wil zeggen oud maken, is nabij de verdwijning. Met andere woorden, het oude verbond dat er werd, was 600 jaar voordat Paulus dat schreef en voordat Christus kwam, al nabij de verdwijning. En als het oud gemaakt is en verouderd is en dus gedoemd is te verdwijnen, logischerwijze, wat doe je er dan verder nog mee? Niet veel. Weinig onderhoud plegen, zal ik maar zeggen. Liefst helemaal niet. Het kost alleen maar geld. Het is alleen maar zwaar en dient tot niks, want het verdwijnt toch. He? Dat noem ik het Herkert-effect, maar die moet ik uitleggen. Kan ik er later weer afknippen. Het Herkert-effect. Café, restaurant, slijterij, Herkert in Oldebroek. Op één na meest geprononceerde, letterlijk, bouwwerk in Oldebroek, omdat het uitgebouwd was tot over het trottoir heen. He? Ja, zeker. En vaststond dat het zo niet kon blijven, dat die straat verbreed moest worden en dat die uitbouw weg moest en weet ik veel wat er allemaal mee was. Dus meneer Herkert, Henk, die excuseerde zich altijd. Ja, het is hier wel een zootje en we plegen hier geen onderhoud aan dit pand. Maar ja, het gaat toch voorbij, het wordt straks toch gesloopt. En inderdaad, later kocht de gemeente Oldebroek het op. Ik weet alleen niet of gemeente met een kleine of een hoofdletter was. De gemeente, dat moet ik allemaal wegknippen jongens. Anders mogen we de tenten niet neerzetten, broeder Rietberg. Maar goed, de gemeente kocht het op, sloopt het hele pand en maakte er een parkeerplaats van. Want die had de tegenovergelegende kerk hard nodig. En zo verdween dat mooie pand uit Oldebroek en we maakten er plaats voor een open lege ruimte. Het is geen gezicht in het centrum van Oldebroek. Maar de kerk, de gemeente met die hoofdletter, dus heeft de parkeerplaats nodig. En dus blijft het onbebouwd daar. Zo ongeveer zit dat. Maar waar het om gaat is Erkert. Die zei dus gewoon, nee, wij plegen hier geen onderhoud. Waarom zou ik het doen? Het gaat straks toch tegen de vlakte. Ik ben straks 65 en dan nok ik af. En dan koopt de gemeente het. Dat wist hij al van tevoren. Dan koopt de gemeente dat. En dan en al wat ik eraan verspijker, dat is allemaal geld wat ik weggooi. En dat is goed bekeken. Nou, zo is het met de wet. Zo was het al 600 jaar voor Christus. Het oude verbond was oud en nabij de verdwijning. En raad eens wat. In de dagen van Jeremia 31 ging Israël, het Joodse volk namelijk, in de Babylonische ballingschap. En ontwikkelde daar toen, nadat het oude verbond oud en nabij de verdwijning verklaard was, ontwikkelde toen in de ballingschap alsnog de Joodse religie. Die daarvoor niet bestond en ze hadden ook altijd afgoden gediend en dat soort dingen meer. Dus op het moment dat God zei, ik doe het weg, zeiden de Joden in de ballingschap, maar wij bouwen het overnieuw op. En dat is het Jodendom, tot in onze dagen. Het heeft dus eigenlijk helemaal geen Bijbelse grond, als het er helemaal over gaat. Historisch mag het dan opgebouwd zijn op de Mosaïsche wetgeving, min of meer. Ik noem het liever, het is ervan afgeleid. Dat zijn ongeveer de woorden van de Heer Jezus ook. Hij zegt, het zijn jullie eigen wetten, om je niet aan Mozes te hoeven houden. Maar strikt genomen, men had het helemaal niet hoeven doen, want 600 jaar en daarvoor, dat wil zeggen voor de Heer Jezus, maar dus al voor het Jodendom, het Judaïsme en daarmee de Babylonische Talmud enzovoorts geschreven werden, al voor die tijd had de Heer gezegd, ik doe het weg. En toen de Heer zei, ik doe het weg, toen zeiden de Joden, ja, maar dan gaan wij er wat mee doen. En toen de Heer hen eraan hield, wilden zij er niks mee doen. Heb je dat nog? Het blijft een snaaks volk. Wij gaan eerst pauzeren.